Goedemorgen allemaal. Nou, heerlijk om zo God te prijzen, niet dan? Dat opent de weg, dat baant de weg om God te ontmoeten. En ik ben dankbaar om zo samen met jullie ook Gods woord weer te openen. En de laatste weken zijn we met elkaar bezig om te onderzoeken, een stukje onderwijs, te onderzoeken naar de preek van Jezus. De preek van Jezus op de berg, ook wel bekend onder de naam bergrede. En de afgelopen week hebben we daarna gekeken en een leerling van Jezus die erbij was, die heeft het allemaal opgeschreven. En zijn naam is Matthäus. En die heeft het in een Bijbelboek Matthäus opgeschreven. En als je een Bijbel bij je hebt, dan vinden we dat allemaal in Matthäus hoofdstuk 5, 6 en 7. En we gaan eigenlijk dit stuk onderwijs van Jezus, deze preek van Jezus onderzoeken en kijken wat we vandaag de dag nog meer kunnen in jou en mij leven. En we gaan er als een helikopter boven hangen om te kijken, hey, wat betekent dit nou in het grotere perspectief? En als je dan kijkt, zo eigenlijk van de bovenkant, heb je hoofdstuk 5, 6 en 7. En we hebben met elkaar gezegd, het begon eigenlijk al bij hoofdstuk 5, vers 1, dat Jezus de berg op gaat met zijn leerlingen. En dan begint hij te spreken, begint hij onderwijs te geven, staat in je Bijbel. En in hoofdstuk 8, vers 1, aan het eind zien we dat hij de berg weer afdaalt. Hij gaat weer naar beneden. En daartussen heb je dus drie hoofdstukken, vol preek, vol onderwijs. En wat is het heerlijk om met elkaar dat nog te mogen onderzoeken. En waar gaat het onderwijs dan over? Nou, de Heer Jezus die kwam, en dat lezen we in het hoofdstuk ervoor, maar eigenlijk door het hele Bijbelboek van Matthäus heen. Hij kwam om te brengen het koninkrijk van God. Jezus zegt, ik kom om een nieuw koninkrijk, een ander koninkrijk te brengen. Jullie kennen het koninkrijk van de wereld en jullie verwachten misschien een nieuw koninkrijk. Maar het koninkrijk wat ik kom brengen is totaal anders dan wat jij verwacht. Ik kom het koninkrijk van God brengen. En dat is het hele onderwijs eigenlijk van Jezus. Wat is dat koninkrijk? Hoe kunnen we er deel uitmaken? En wat is nou de identiteit, de levensstijl van dat koninkrijk? Nou, en toen zijn we begonnen, of ja, Jezus is eigenlijk begonnen toen met te spreken. Jo, gelukkig ben je als je een kind bent van het koninkrijk. Gelukkig ben je als je deel hebt aan dat koninkrijk. En toen zagen we dat de levensstijl van het koninkrijk, het wat, is dat op de eerste plaats, je bent inwoner van het koninkrijk. Als je God het allerbelangrijkste vindt. En zo begon Jezus eigenlijk het koninkrijk uit te rollen. Wat het koninkrijk nou precies inhield. God op de belangrijkste, allerbelangrijkste plaats te zetten. Zegt de Bijbel in gewone taal, zegt dat zo mooi. Daar, hoofdstuk 5, de eerste versen. Maar niet alleen God op de eerste plaats te zetten, maar ook, wat is jouw levensstijl? Hoe ga je om met de anderen? En ik wil het eigenlijk kort samenvatten. Eigenlijk zegt Jezus daar, van, joh, dat koninkrijk dat ik kom brengen is vol geloof, hoop en liefde. Geloof in Jezus, hoop op dat komende koninkrijk, hoop voor de treurenden en liefde voor de mensen. Vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid met een ouderwets woord. Zachtmoedigheid, vredestichters. Alles met het koninkrijk heeft ermee te maken hoe je omgaat met God en hoe je omgaat met die ander. En liefde is daar de basis voor. En Jezus die sprak verder, als we zo zijn, dan zijn we licht van de wereld, een stad op de berg. Maar dan gaat Jezus ook verder en die maakt heel duidelijk, maar wat is het dan niet? De vragen die mensen toen hadden van, ja maar, en al die regels dan waar ik me aan moet houden en waar ik me vanuit de wet van God aan houd, wat moet ik daar dan mee of wat moet ik er niet mee? En dan maakt Jezus duidelijk van, joh, het gaat bij mij om het hart. Ik wil je hart transformeren. Ik wil je leven totaal anders maken. En dat betekent dat mijn koninkrijk is een koninkrijk van verandering aan de binnenkant. Zodat het effect heeft op de buitenkant. Het is geen koninkrijk van de buitenkant alleen. Van religie, van de buitenkant. Nee, mijn koninkrijk, ik wil je hart, je binnenste veranderen. Mijn geest in jouw geest. Zodat wat binnenin zit naar buiten stroomt. En zegt Jezus vorige keer heel confronterend, aan het eind bij de toepassing, bij de conclusie. Ja, eigenlijk kun je het zien als ja, twee wegen, of twee bomen, of twee huizen. En van de buitenkant is het allemaal boom, of huis, of weg. En het lijkt ontzettend op elkaar. En men toch is totaal verschillend. De ene weg leidt naar het verderf, het huis stort in, en de ene boom die brengt totaal slechte vrucht voort. Dus het is belangrijk, de buitenkant lijkt hetzelfde. Maar het gaat om de binnenkant. De binnenkant is totaal anders. En wat is dat belangrijk? En de een lijkt zo op elkaar, want dat is religie, dat is de buitenkant. Aan de buitenkant zie je het verschil haast niet. Bij de bomen, bij de wegen, bij de huizen brengen vrucht voort. Ze houden zich aan de wet, ze houden zich aan regels. Ze doen de 10 geboden. Dan gaat Jezus verder en ze bidden. En ze geven geld. En ze vasten. En zelfs in hoofdstuk 7 gaat Jezus verder. Ze doen wonderen. Ze spreken profetieën uit. En ze drijven demonen zelfs uit. En toch zeg ik tegen hen, joh, maar ik heb jullie niet gekend. Want zeg je, mijn koninkrijk is het koninkrijk van de binnenkant. Ik wil transformeren. Van je levens helemaal. Niet alleen de buitenkant, maar wat leeft er in jou? En daar waren we gebleven. En dan spreekt Jezus verder. En hij gaat dan verder over, maar wat dan wel? Wat dan wel? En als je Bijbel bij je hebt, pakt hoofdstuk 6, vers 19 tot en met 34 erbij. Dan gaan we kijken, confronterend zoals Jezus altijd is. En wat Jezus nu te zeggen heeft, hoe die verder gaat. En het is confronterend, want Jezus zegt altijd iets anders dan dat ik zou verwachten of dat wij verwachten. En Jezus is confronterend. Iemand na de eerste dienst die zei van, joh, wauw, wat een pijnlijke preek. Een pijnlijke preek. En zo is Jezus. Hij komt altijd vanuit een andere hoek dan dat wij misschien wel denken. En we lezen met elkaar vanaf vers 19. En Jezus die gaat verder en hij spreekt het volgende. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. En dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam, dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. En daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar 1 centimeter aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo, koning Salomo, ging in al zijn luister, in al zijn rijkdom, zijn pracht en praal, niet gekleed als één van die bloemen, één van die lelies. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij dan jullie niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Want het zijn allemaal dingen die de heidenen, de niet-gelovigen, najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie alles nodig hebben. Zoek liever het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Lieve mensen, de Heer Jezus kwam het koninkrijk van God brengen. En hij gaat verder om ons te leren, toen al, maar ook nu, hoe kunnen we dat koninkrijk uitleven. En ik heb het thema van vandaag genoemd, een gul leven. Wat Jezus hier zegt is eigenlijk het principe van het koninkrijk is door gul te gaan leven. Een gevend leven. Jezus toont ons vanochtend een enorme sterke tegenstander van het koninkrijk dat hij wil brengen. En ik zei net al aan het begin, Jezus komt bijna altijd uit een andere hoek. Altijd op een onverwachte manier vertelt hij wat wij moeten weten. Want ik zou denken dat die ontzettende krachtige tegenstander van het koninkrijk wat hij kon brengen, misschien wel een preek was over de duivel. Of een preek over wereldgelijkvormigheid. Wordt niet zoals de wereld. Of een preek over het moraal wat alsmaar daalt en wat zo slecht is. Maar Jezus komt vanuit een andere hoek. Hij zegt niet duivel, niet de wereldgelijkvormigheid. Maar hij begint dan te spreken over geld en bezit. En geld en bezit is eigenlijk een thema wat bij ons maar heel weinig aandacht krijgt. En ik denk als ik veel, of net zoveel als Jezus over geld en bezit zou spreken, dat we geen groeiende gemeente zouden hebben. Ik denk dat er maar heel weinig mensen in de kerk over zouden blijven. Maar Jezus wel, hij spreekt heel vaak over geld en bezit. En vanochtend heeft hij het over twee belangrijke dingen. Op de eerste plaats zegt hij, leert hij ons, hoe geld een enorme tegenwerkende kracht is en macht over ons heeft. Maar gelukkig laat hij daar niet bij. Het tweede belangrijke wat hij vandaag duidelijk maakt is ook hoe we die sterke tegenwerkende kracht, die macht, kunnen breken. En daar gaat zijn preek over en daar gaat het vanochtend over. Nou, laten we gewoon lezen bij het begin en de tekst induiken wat Jezus zegt. En hij begint te vertellen in vers 19, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Dat is al bijzonder, waarom niet Jezus? Dat koninkrijk komt toch ook op de aarde? En wij zijn toch aardse mensen? Wij kunnen ook toch gelukkig worden? En als we dan schatten verzamelen, dat kan toch wel, want het is toch ook goed om te sparen? Het is toch goed om reserves op te bouwen? En het is ook goed om die schatten te verzamelen, zodat we ze weer uit kunnen geven, zodat we ze weg kunnen geven. Jezus, waarom is dat niet goed? Nou, Jezus gaat verder, hij legt het uit, daar is het mot en roest, die kunnen ze wegvreten. En dieven breken in om ze te stelen. Wat Jezus eigenlijk zegt is, de aardse schatten, die worden door mot, en dat was een insect, een soort sprinkhaan, en een mot gaat erin zitten, roest. En het is allemaal vergankelijk, zegt Jezus eigenlijk. Het is allemaal vergankelijk. De dingen waar je je nu mee bezighoudt, die je nu wil verzamelen, die prachtige auto die je zo graag wilt hebben, of die LED-televisie bij de mediamarkt die je op het oog heeft, of die nieuwste iPhone, al die dingen die je nu prachtig vindt, op een gegeven moment, over 50 jaar, spreekt niemand er meer over. Is het allemaal roest weg, heb je er helemaal niks meer aan. Houdbaarheidsdatum is nog veel kleiner, nog veel korter. Maar over 50 jaar ben je het allemaal kwijt. Roest, weg, vergankelijk. In plaats daarvan, zegt Jezus, verzamel schatten in de hemel. Want daar hebben ze geen last van, die mot en roest. Daar breken ook geen dieven in om ze te stelen. Dus Jezus zegt, joh, maar als je wilt investeren, investeer dan in het geestelijke. Investeer in de geestelijke dingen, in de dingen van mijn koninkrijk. Want die blijven voor altijd waarde houden. Zelfs al sterf je, al is het 50 jaar, al is het 100 jaar, ze blijven waardevol tot in de eeuwigheid. Dus als je gaat sparen, spaar dan op de hemelse bankrekening. Dat is een prioriteit, dat is het beste, zegt Jezus. Dus weer terug naar die eerste versen. Dus als je wilt verzamelen, wat je belangrijk vindt, laat dat dan op de eerste plaats zijn. Gelukkig de treurende, van hun is het koninkrijk. De vriendelijkheid, de goedheid, het vredestichten, het God op de allerbelangrijkste plaats zetten. En ga voor de principes van mijn koninkrijk, want die houden voor altijd waarde. Want zegt Jezus, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam, dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Nou, best wel een beetje lastig om dit te begrijpen. Ook wat het te maken heeft met geld en bezit en goed. Eigenlijk staat een beetje tussen geplant. Maar wat Jezus hier duidelijk maakt is, van, joh, het begint bij het hart. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Een heel bekend spreekwoord. Maar ik weet niet of het je opvalt, maar Jezus zegt het precies andersom. Wij zeggen vaak waar het hart is, waar je hart is, en daar zal je schat zijn. Waar je hart dat volgt je schat. Maar Jezus zegt, waar je schat is, wat jij belangrijk vindt, waar jij geld aan uit wilt geven, dan zal je hart je volgen. Als dat het belangrijkste voor jou is, dan gaat ook jouw geestelijk leven, de dingen die jou bezighouden, de dingen die eeuwigheidswaarde hebben, die zullen dat gaan volgen. Als jij belangrijk vindt hoe de aandeelkoersen erbij zijn, dan zal je hart je daarnaar gaan volgen. Zal je ziel dat ook belangrijk gaan vinden? Of je obligaties? Of als je het belangrijk vindt om bezit te hebben? Als je het belangrijk vindt om de Zalando-doos? Hoe komt die? Komt die morgen al binnen of overmorgen? Of de Coolblue of de bol.com? En je wilt daarin investeren. Je vindt het zo belangrijk om geld en goed te hebben, om maar te verzamelen. En misschien wel om pijn vanuit het... Misschien geeft het je een heel goed gevoel om pijn uit het verleden te verdrukken. Geef mij hier. Ik word er beter van. En maar dan zal ook, zegt Jezus, je hart volgen. Die zal het kapitaal gaan volgen. Het is iets wat binnenin zit, zegt Jezus. En van je hart gaat het naar je ogen. Waar kijk je mee? Met welke ogen kijk je? Kijk je naar het meer, naar het verzamelen? Of kijk je naar de dingen die Jezus belangrijk vindt? En Jezus zegt hiermee eigenlijk, hebzucht en materialisme, het geld en goed belangrijk te vinden, dat zit binnen in ons. Zit binnen in ons allemaal. Het komt van binnenuit. En het kan je verblinden, zodat je hele lichaam duister wordt. Als dat jouw eerste prioriteit is, dan wordt je hele lichaam duister. En dit is een moeilijk onderwerp. Het is een heel moeilijk onderwerp, ook voor ons in het Westen. Want weet je, het is een onderwerp wat eigenlijk heel moeilijk zichtbaar wordt. Het is heel moeilijk zichtbaar. Heel veel van de zonden die Jezus genoemd heeft, die zijn heel duidelijk. Je mag niet stelen. Wat ik ben vergeten af te rekenen. Nee, dat kan niet. Dat is een plan aan, gaat daar aan vooraf. Of je loopt met die televisie de mediamarkt uit. Nee, stelen gaat een plan aan vooraf. Moorden ook. Ja, is niet zo. Ik wist niet dat ik iemand vermoord heb. Dus dat is heel duidelijk. Overspel. Het is niet dat je in één keer. Dat is mijn vrouw niet. Hoe is dat mogelijk? Nee, ze gaan duidelijke stappen aan vooraf. En iedereen weet dat het zonde is. Iedereen weet wat de grens is. Met hebzucht en het vergaren van rijkdom, is dat heel, dat is een geheime zonde. Het is een zonde die gecamoufleerd is. En die in allemaal van ons leeft. En we moeten hem zien te openbaren. Hij is altijd latent aanwezig. Net zoals zo'n worm op de computer, zo'n virus. Je hebt het niet in de gaten. Maar als die er is, gaat alles vertragen, gaat alles langzamer lopen en lukt het allemaal niet zo als je bedoeld had. Waarom? Omdat er ergens een virus op de achtergrond werkzaam is, een worm die je niet in de gaten hebt. En dat is de zonde van hebzucht. En daar waarschuwt Jezus zo tegen. Er zijn zoveel mensen die worstelen met bepaalde zonden, met verslavingen of met onvergevingsgezindheid of met zelfbeheersing of met bitterheid of trots. Maar de zonde van hebzucht, die wordt maar heel weinig gezien, wordt maar heel weinig opgemerkt. Of mensen merken hem op en denken dan, oh ja, maar dat gaat over die ander. Het gaat niet over mij. Jezus zegt, je hebt het niet door. Je denkt misschien dat die andere hebzuchtig is. Of je denkt misschien dat het iets is voor de rijken. En niet voor mij, omdat ik maar weinig geld heb of zelf moet zien rond te komen. Nee, Jezus zegt, het is voor iedereen, rijk en arm. De miljonair, als je tonnen of miljoenen misschien wel op je bankrekening hebt. Maar ook als je leeft van een uitkering of de bijstand. Of zelfs als je moet rondkomen als je in de schuldsanering zit. Het gaat hier over ons allemaal, want het is iets wat diep in ons leeft, diep in ons hart. Hoe gaan we ermee om? En dan maakt het niet uit hoe onze bankrekening gevuld of niet gevuld is. Het is een zonde die op de achtergrond met ons allemaal, bij ons allemaal meeleeft. En Jezus zegt, het is een enorme tegenwerkende kracht in het koninkrijk dat ik kom brengen. Ja, in mijn koninkrijk ben ik heer. Ben ik de baas? Ben ik de eigenaar? Ben ik de koning? Maar weet je, er ligt nog een hele andere koning, ligt nog een andere heer op de loer. Jezus zegt, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en dan zou je denken, joh, de toespraak van Jezus, je kunt niet God dienen en de duivel. Dat is logisch. Het koninkrijk van God en het koninkrijk van zijn tegenstander, van de duivel. Dat zegt Jezus niet. Of je zou denken, ja, maar twee heren dienen, dat lukt niet. Je kunt niet God dienen en jezelf. Jezelf op de eerste plaats zetten. Nee, dat staat er niet. Jezus spitst het zo toe. Jezus zegt, je kunt niet God dienen en de mammon. En mammon betekent in het Hebreeuws gewoon geld. Bezit. Ook in het Aramees. En later is het een personificatie, een afgod geworden, de afgod van het geld, van het bezit. En Jezus zegt, maar je kunt niet God dienen en geld. Het kan gewoon niet samengaan. Het kan niet samengaan. Je kunt niet en je bezit dienen en mij. En Jezus zag dat geld en de zucht naar meer, 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 de allergrootste tegenstander kan worden van je hart richting God. Van je toewijding richting God. De vraag is, joh, heb jij geld? Heb jij bezit? Of heeft geld jou? Ik denk dat dat de kernvraag is. Heb jij geld? Heb jij bezit? Of heeft geld jou? En dan maakt het niet uit wat ik al zei, of je rijk of arm bent. Het geldt voor ons allemaal. Waar je schat is, daar zal ook je hart gaan volgen. Ik weet niet of je de boeken hebt gelezen van Tolkien in de band van de ring, Lord of the Rings. Of de films hebt gezien misschien. En de centrale hoofdrol is dat die ring. En die wordt My Precious genoemd. De Precious Ring. En als je die ring hebt, nou, dan heb je bezit over alles. Het koninkrijk van de aarde. Dan heb je alles als je dat in je bezit hebt. Maar degene die die ring in bezit krijgen, die merken ook. Maar wacht even, ik heb de ring niet in bezit. Eigenlijk heeft de ring mij in zijn bezit. Dan gaat het helemaal mis. De ring die trekt de mensen weg bij het goede. Ze trekt weg bij hunzelf. En die ring krijgt macht, krijgt greep over hun. En dat, zegt Jezus, kan ook zo zijn met geld en bezit. Heb jij bezit, heb jij geld, of heeft het jou, heeft het macht over jou? En word je daardoor in beslag genomen? Wat Jezus hier duidelijk maakt, is dat er een ontzettende kracht is, een macht, die tegenstander is van zijn koninkrijk. Die ons weg kan houden, weg kan trekken bij zijn koninkrijk. Dat is de macht van geld en bezit. Maar het tweede wat we hebben gezien is dat er ook een oplossing voor is. Jezus brengt ook de oplossing, de macht die dat kan breken. Hij legt uit hoe we die macht kunnen breken en vrij kunnen zijn in zijn koninkrijk. We lezen verder. Want Jezus zegt dan in vers 25, en daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf. En over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Dat is wat. En Jezus gaat verder. De kracht om het te breken is, maak je geen zorgen over jezelf en je kleding en je eten en je drinken. Maar Jezus, dat zijn juist de basisbehoeften. Als je de piramide van Maslow hebt, dat is de basis. Dat heeft iedereen nodig. Dan zegt Jezus, maak je daar maar geen zorgen over. En dan komt Jezus met een aantal voorbeelden over de lelies, de bloemen, het gras, noem maar op. Als God daar al voor zorgt, als die al prachtig zijn, ze komen op en ze gaan weer onder en ze komen weer op. Als daar Gods zorg in de schepping ligt, hoeveel te meer dan voor jou, de mensen, kroonjuweel op zijn schepping. Dan zorgt hij toch helemaal voor jou. Kan toch niet anders? God zorgt voor zijn schepping en helemaal voor jou. En wat Jezus hiermee zegt is eigenlijk, geloof, geef je daaraan over dat God controle heeft over jou. En over jouw situatie. Hij heeft alles in zijn handen. En leef alsof je dat ook echt gelooft. Leef alsof dat ook echt zo is. Het koninkrijk van de wereld, dat maakt zich zorgen. Dat gaat voor geld en bezit. En nog meer reserves om maar niet te voldoen aan die zorgen. Dat je maar een appeltje en nog een appeltje voor de dorst hebt. Maar het koninkrijk van God, zegt Jezus, dat hoef je geen zorgen te hebben. Ja, Harold, zeg je misschien, dat is wel heel makkelijk, maar ik zit in de schuldsanering. En ik moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Je wil makkelijk praten. En ik wil toch zeggen, toch, als je dit toepast, als jij je vertrouwen op God stelt. En dat is mijn ervaring van mensen die ik spreek uit deze gemeente. Dan ervaren ze dat God alles onder controle heeft. Ook mensen die voor een paar tientjes per week rond moeten komen omdat ze in de schuldsanering zitten. Dat ze tegen mij getuigen, ja, maar toch kan ik zeggen, God heeft alles onder controle en ik heb nooit iets tekort. Of God voorziet op het juiste moment
in behoefte, als ik helemaal rood sta en ik kom niet meer verder. Dat in één keer dat ik iets ontvang van die of die. En dat God zorgt voor mijn nood. Ik kom nooit iets tekort. Of die dame die in de bijstand zit uit deze gemeente, die zegt, van mijn bijstandsuitkering die ik al jaren heb, ik geef daar 10% van weg. En ik kom nooit tekort. Want God zorgt voor mij. En ik wil geen makkelijke oplossing geven, absoluut niet. Maar Jezus zegt, geef je zorgen aan mij. Geef ze aan God. Geef jezelf over. En je zult ervaren dat God als vangnet onder jou is. En je opvangt en met jou meegaat. En Jezus zegt dan verder, vraag je dus niet bezorgd af. Wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Hij weet alles van je. Maak je maar geen zorgen over je fysieke bestaan. Want Hij kent je. En Hij vangt je op zodat jij kunt zorgen voor je geestelijke schatten. Reik je daar maar naar uit. En maak je dus maar geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen, die zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. En wat is dat moeilijk, jongens? Wat is dat moeilijk? En wat moeten we daar allemaal nog in leren? En dat is echt een leerschool om in te groeien. Om die zorgen maar aan God elke keer weer opnieuw te geven. Maar wat Jezus zegt is, leven uit geloof. Mijn koninkrijk is een koninkrijk van vertrouwen. Mijn koninkrijk is, word als een kind, afhankelijk zijn van God. Niet vertrouwen op bezit of rijkdom. Niet vertrouwen op wat dan ook. Maar mijn lot en mijn leven in de hand van God te leggen. Afgelopen week zag ik De Wereld Draait Door een keer. Dat was volgens mij afgelopen week. En Matthijs van Nieuwkerk, die een bijzonder open gesprek met Erik Schwedde, de professor over het brein. En met die man met het baardje. Wie heeft dat gezien toevallig? Een aantal mensen, ja. En ik werd er zo door geraakt. Ze waren zo open naar elkaar toe, over hun angsten. En het bleek dat ze allebei vol zaten met angsten. Echt heel veel angsten. Deze professor die zoveel weet en zo goed kan uitleggen. En zoveel mensen via de televisie kan leren. Hij liet zien, joh, één negatieve opmerking op internet. En ik ben kapot, ik ben verslagen. Ik ben echt verslagen. Wat me zwart voor de ogen. Hij vertelt over zijn angst om te vliegen. Angst om op de snelweg te rijden. En Matthijs van Nieuwkerk zei, joh, dat heb ik ook. Heb jij dat ook? Ik durf ook niet te vliegen. Ik durf zelfs niet op de snelweg te rijden. Ik neem binnendoorweggetjes. Ben je ook bang voor de dood? Ja, ik ben ook te bang voor de dood. Heb jij dat ook? En ik werd zo geraakt door hun echtheid en door hun openheid. Maar ik werd ook geraakt dat ik dacht van, joh, je kunt misschien wel alles hebben. Ik neem aan dat deze mannen een grotere bankrekening hebben dan ik. Ze zijn bekend, een prachtig lopend programma, een goede professor, noem maar op. En toch missen ze zoiets wezenlijks. En dat is de rust, de vrede die Jezus wil geven. En ik dacht, mannen, wat hebben jullie Jezus toch nodig? Wat hebben jullie Jezus? Dan kun je alles hebben. Maar je hebt Jezus zo enorm nodig. En ik dacht tegelijkertijd, wat hebben we een geweldige boodschap als kerk. Om mensen Jezus te verkondigen. Jezus die zorgen weg wil nemen. En Jezus die er wil zijn voor jou en voor mij. Jezus wil onze zorgen wegnemen. En hoe kunnen we dat concreet maken? Het is best wel moeilijk om dat heel concreet te maken. Hoe kunnen we de macht van dat geld breken? Nou, Jezus geeft de sleutel in het vers hiervoor, in vers 33. Dat is de sleutel. Hoe we het kunnen breken. En daar zegt Jezus, maar zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zoek de dingen van mij. Zoek het koninkrijk van mij waar ik koning ben. Zoek dat eerst. Leg daar jouw prioriteit neer. En wil je beheersing over jezelf, over je geld, over alles, zoek dan het koninkrijk van mij, zegt Jezus. En gerechtigheid. En mijn koninkrijk is waar ik het eerste ben. Niet waar jij het eerste bent, maar waar ik het eerste ben. En dan zul je meer vreugde en meer rust en meer vrede en doel en zin in je leven, zul je daar vinden. En de rest, alle andere dingen, die zul je erbij ontvangen. Maar maak mijn koninkrijk tot jouw prioriteit. Ga leven leiden in gulheid. Door mijn koninkrijk op de eerste plaats te zetten. Nou, hoe kunnen we dat nog concreter maken? Hoe kunnen we gul leven? Nou, ik denk op de eerste plaats, zoals Jezus zegt, maak het geven daarvan een prioriteit. Zet dat op de eerste plek. En hoe kunnen we dat doen? Nou, heel vaak zie ik mensen, ook christenen, die geven als reactie, als antwoord op een vraag. Geven reactief, maar ga actief geven. Laat me dat uitleggen. Heel vaak is het zo dat we gaan geven op het moment dat dat een vraag is. En dat kan zijn de collectezak die voor ons langskomt, of een vraag, iemand die belt, of een filmpje wat je ziet, of actie kerkbalans, we hebben dit en dit nodig, en dan gaan we geven. Maar ga actief geven, zet het op de eerste plek, zegt God, zegt Jezus. En hoe kunnen we dat doen? Door eigenlijk heel bewust te geven, biddend te gaan geven, en het beste van ons te gaan geven, het eerste. Dus dat betekent niet als reactie, dus we ontvangen onze uitkering of loon of wat dan ook. En dan gaan we kijken wat er over is. En als de vraag is, dan gaan we het geven. Nee, we ontvangen geld en op basis daarvan gaan we bidden. Heer, wat wilt u dat ik ga geven? Bewust worden van dat er nood in de wereld is. Maar wat legt u op mijn hart? Want ik kan niet alles en iedereen helpen. En Heer, wilt u mij maar op mijn hart leggen wat ik kan geven en hoe ik mag geven? En als we dat doen, dan gaat het ook ons hart volgen. Gaat ons hart volgen waar de schat is. En misschien is dat voor jou om een kindje in armoede te sponsoren. Of te helpen tegen slavernij. Of op deze plek, de nieuwe generatie, hier het koninkrijk te helpen. Om daarin te investeren. Om de nieuwe generatie bekend te maken met Jezus. Of de Turken in Oost-Turkije, of de Turken in Twente. Om daarvoor te gaan. En dat God iets op je hart legt om waar je een last voor krijgt. En je zegt, joh, maar daar ga ik me voor inzetten. Of daar ga ik voor bidden. Of daar ga ik voor geven. En als we zo gaan geven, heel bewust, dan zal ons hart erachteraan gaan. Zullen daarmee bezig zijn met de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Dus niet, hier tegenover staat, niet onbewust. Of niet ondoordacht. En niet het laatste. Of als reactie geven. Nee, maar bewust. En biddend. En het beste wat we ontvangen om dat te gaan geven. En dan geeft God op ons pad de mogelijkheden om te delen. Dan zien we de buren, of onze wijk, of onze vrienden die geld nodig hebben. Of een kerk, of een project, om daar geld aan te gaan geven. En daarnaast op de tweede plaats, maak het ook concreet. Maak dat heel meetbaar. En ik zou je willen adviseren, als je dat doet, dan kun je denken aan een percentage. En dan heb ik nog helemaal niet over 10% en tiende geven, maar maak het meetbaar. Geef een percentage, zodat je weet, hey, dit geef ik aan het Gods Koninkrijk. En misschien kan ik volgend jaar kijken of dat meer wordt, of dat het goed is. Maar dat het voor je meetbaar is. Wat geef ik eigenlijk? Niet als reactie op dingen die nodig zijn, of mensen me vragen, of een kerk die de hand ophoudt, of noem maar op. Maar heel meetbaar, vanuit je geloof in God. Zodat je ook kunt groeien in het geven voor Gods Koninkrijk. Want waar je schat is, gaat ook je hart naartoe. En leer dat je kinderen, als je die hebt. We mogen dat onze nieuwe generatie leren. Ook als je zakgeld krijgt. Ook als je studiefinanciering hebt. Ook als je een bijstandsuitkering hebt. Ga geven. Ook al is het maar piepklein aandeel. Maar ga geven, zodat je er ook in kunt gaan groeien. En dat je samen Gods Koninkrijk aan het bouwen bent. En op de derde plaats, wees je dan bewust van wat er met je gebeurt. Geeft het je rust? Geeft het je dankbaar hart? Of roept het misschien heel veel weerstand bij je op? Kan allemaal. Maar dan weet je ook, maar wacht even, ik geef niet omdat het moet. Je kunt ook een percentage, je kunt ook 10% of 15%, wat dan ook, kun je geven vanuit de wet. Maar dan weet je, vanuit het hart, als ik vanuit het hart ga geven, dan gebeurt er wat. En als het weerstand of als het rust geeft, dan is God aan het werk. En dan weet je, het gaat niet om geld, maar het gaat om iets veel groters. En dat is, kan ik me inzetten voor Gods Koninkrijk? Is Hij Heer van mijn leven? Jezus zegt, zoek eerst dat Koninkrijk, de dingen van mij. En dan zal je de rest erbij krijgen. Dan zal al die andere dingen je erbij gegeven worden. Zullen we gaan staan en laten we ook bidden dat de Heer dat ons ook bekend maakt. En lieve Heer Jezus, we danken u Heer dat we zo voor u mogen staan. Heer, misschien is het een prikkelende preek, ik weet het niet, of pijnlijk, of misschien een helemaal prima preek, Heer. Ik weet helemaal niet hoe we er met elkaar in staan. Maar u kent ons hart en ik bid Heer dat we een verlangen mogen krijgen en mogen ontwikkelen. En daarin mogen groeien om gulle gevers te zijn. Heer, want u was ook zo'n gulle gever en u bent nog steeds zo'n gulle gever. En uiteindelijk gaat het niet om een percentage, Heer. Want u gaf alles. U kwam naar deze wereld en u gaf uzelf tot aan het kruis. Het gaat om ons hart. En Heer Jezus, laat ons hart er zo op gericht zijn. Om ons te richten op uw koninkrijk. De dingen van nu. En dan zal het al het andere erbij gegeven worden. En lieve Heer Jezus, zo zitten er ook mensen in ons midden. Die heel veel zorgen hebben. En die op dit moment misschien denken, of deze ochtend denken, ja, je hebt makkelijk praten. Ja, Harold, je hebt makkelijk praten. Ja, Jezus, je hebt makkelijk praten. Geef al je zorgen maar aan hem. Je weet niet wat voor zorgen ik heb. En ik wil in het bijzonder bidden voor deze mensen. Dat ze ook door de kracht van uw Heilige Geest, Heer, gevuld mogen worden. Met bemoediging. En een hart van vertrouwen. In de wetenschap dat u alles in uw handen heeft. En vul ons zo, Heer, geef ons maar een groot geloof. Een heel groot geloof. Om dat geloof ook weer uit te delen aan anderen. In Jezus' naam. Amen. Amen.